Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen en laten we dat doen uit Psalm 73 en daarvan het eerste en het dertiende vers. Ja, waarlijk God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet. En die zin zal ook het thema voor de preek zijn. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet. Psalm 73, wij zingen vers 1 en laten we ook vers 13 zingen. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat vanmiddag doen met de woorden uit de catechismus, zondag 16, vraag en antwoord 44. Aansluitend zingen wij de kinderpsalm van deze dienst, dat is nu psalm 146, het derde vers, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, vers 3, laten we dat zingen, na de belijdenis van het geloof. En dat doen we met de vraag 44 en het antwoord erop uit de catechismus. De vraag luidt, waarom volgt daar, dat wil zeggen in de 12 artikelen, nedergedaald ter helle? En laat ons antwoord zijn van ieder van ons persoonlijk in zijn of haar hart, opdat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zou zijn en mij ganselijk vertrooste dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, waarin hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting en de kracht van de Heilige Geest. Eeuwige God, u die ons leven leidt en bestuurt, u doet dat in uw grootste wijsheid. Er is geen doorgronding van uw verstand. Uw weg is in de zee, uw pad in grote wateren, uw voetstappen worden niet gekend. U leidde uw volk dwars door de Rode Zee heen, waar geen pad was. Daarheen stuurde u hen, en ze gingen. Heere, zo kunt u ook in ons leven een weg gaan die wij niet kunnen begrijpen. U wijst ons een weg waar geen weg is. En Heere God, dan vraagt u van ons eenvoudig vertrouwen op uw wijsheid, op uw goedheid, op uw liefde, ook als wij dat niet kunnen bezien en als ons zicht verduisterd is. Heer, als vanmiddag de preek ook zal gaan over wat wij kunnen ervaren en voelen, of juist niet voelen en ervaren, Heer, geef dan het geloof om te steunen op uw wijsheid en daarin te mogen rusten. Wat wij beleden hebben, dat wij zelfs in onze hoogste aanvechting verzekerd zouden zijn, als wij zien op onze Heere Jezus Christus, die de weg gegaan is, die van God verlaten werd, opdat wij nimmer verlaten zouden worden. Ook al kunnen wij ons van God verlaten voelen, Heere, u verlaat ons nooit, u heeft het gezegd en beloofd. En zo komen we aan het begin van deze dienst tot u, Heere, en we bidden dat uw woord mag opengaan en geef ons de aandacht en de concentratie om te luisteren, het verlangen ook om uw stem te horen. Geef ons ook de werking van uw Heilige Geest, Heere, zodat de boodschap ons niet afschrikt, of dat het woord ons de verkeerde kant op wijst, omdat wij het anders interpreteren dan wat u tot ons zegt. En Heere, het is gevoelige stof, het is zo makkelijk om misverstanden op te roepen. We kunnen zijn als Elifas en wel willen troosten, maar de verkeerde woorden gebruiken. Of de goede woorden op een verkeerd moment. Heere, daarom bidden wij van tevoren of u bij ons bent. Of u in ons hart dat verlangen geeft om door de woorden heen te luisteren naar uw boodschap. Zegen ook uw dienaar, zodat hij die woorden gebruiken mag en het zo verwoorden mag dat het naar uw wil is. En de uitwerking van uw geest teweeg mag brengen. Heere, wees bij ons. We bidden voor elkaar. U bracht ons hier vanmiddag als gemeente met gasten. We zijn weer met velen. Bedanken u daarvoor. En Heere, als u ons dan hier bracht, dan mogen wij ook vertrouwen dat uw bedoeling verder gaat dan alleen maar een samen zijn. Als het uw bedoeling was om ons hier samen te brengen, mogen we ook vertrouwen dat het uw bedoeling is om ons te troosten en om ons de kracht van het geloof te geven en het uitzicht van uw evangelie. Zodat ons levenspad een helsweg mag worden. Heere, we kennen elkaar maar ten dele of niet. Maar u doorgrondt het hart en u weet ieder van ons persoonlijk wat hij of zij nodig heeft. En laat er dan ook een woord op zijn tijd mogen zijn. En Heere, laten we in dat vertrouwen ook in deze dienst tot u mogen opzien. We danken u dat Machteld en Lydia veilig in India zijn aangekomen. En we bidden voor hen dat zij de komende tijd uw aanwezigheid mogen ervaren en uw hulp. Als de omstandigheden soms niet eenvoudig zijn. Heere, u kunt juist zulke perioden ook gebruiken. En we danken u dat zij dit mogen doen uit christelijke bewogenheid. En in openheid en afhankelijkheid van u. Zegen hen ook daar, Heere. We bidden ook voor de mensen daar die niet medische voorzieningen hebben waar wij zo aan gewend zijn. We bidden voor de pleegkinderen in onze gemeente en we bidden voor de pleegouders. Heer, ook daarvoor danken wij u dat u dat geeft in de harten van mensen om hun huis, hun hart open te stellen voor kinderen die zo jong al te maken krijgen met de gebrokenheid en het verdriet in het leven. We bidden voor Vilma en Marieke in het bijzonder. Maar ook voor hun kinderen, dat u zei met Daan en Dien, met Rosanne en Chris. Als zij er naar uitzien dat er ook een kind in hun gezin kan worden opgenomen. Heer, een spannende tijd, maar ook iets waar ze naar uitzien. En we bidden, Heer, dat zij samen daarvoor uw genade ontvangen en uw genade mogen doorgeven. We bidden ook voor Angelo. We danken u, Heer, dat hij bij familie Boom mocht zijn en ook mag blijven. En Heere, daarin zien wij iets van uw barmhartigheid en van uw uitverkiezing, hoe uw kinderen plaatst en uw genade ook geven wilt. We danken u voor alle liefde die hij ontvangen heeft en ontvangen mag. En geef ook Heere dat ze zelf van uw liefde mogen leven om het door te geven. Toen vragen we Heere dat wij ook die kleine tekenen mogen zien in deze wereld. En daar uw grootheid in zien, Heere, dat u oog hebt voor hetgeen in deze wereld zo gauw vergeten wordt en vaak niet meetelt. We bidden voor deze wereld in nood. We bidden, Heere, voor allen die gebukt gaan onder angst, onder gebrokenheid, onder armoede en honger, ziekte, geweld, terreur, vervolging en haat. We bidden voor die christenen. Waar ook de wereld die moeten lijden omwille van het geloof. We bidden voor het Joodse volk, Heere. Ook zo vaak het mikpunt van haat en van verachting. We bidden dat zij hun steun zullen zoeken bij de God van Abraham, Isaac en van Jacob. En we bidden dat zij allen ook die God mogen kennen als de God en Vader van Jezus Christus. Vervul uw belofte die u heeft gegeven en die zeker in vervulling zullen gaan. En geef dat wij hier bij dat geloof mogen leven en ook hen tot jaloersheid zullen verwekken. Zoals u zegt, u die geen volk was, is het volk geworden. Ik ben gevonden van degenen die naar mij niet vraagden. Heer, zo vragen wij om uw wereldbestuur en bidden wij om de komst van uw koninkrijk in deze wereld. En we vragen of ook deze dag en deze middagdienst daarin een plaats mogen hebben. Hoor dan ons gebed en zie ons aan. In de Zoon van uw liefde, onze Heere Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van God en wij gaan opnieuw een gedeelte lezen uit het Bijbelboek Job, hoofdstuk 4. We hebben intussen, ik denk een stuk of 5 keer stilgestaan bij de eerste paar hoofdstukken uit dit Bijbelboek. Hoofdstuk 1 en 2 vertelt hoe Job alle rampen over zich heen heeft gekregen en wat hij meemaakt en hoe zijn vrienden hem opzoeken. Hoofdstuk 3 heeft verteld hoe zijn eerste uitroep, zijn klacht en zijn schreeuw naar de hemel geklonken heeft. En hier in hoofdstuk 4 gaat de eerste van de drie vrienden, Elifas, op hem antwoorden of reageren. En wij lezen uit dit hoofdstuk de eerste 11 versen. De hele eerste reden van Elifas omvat hoofdstuk 4 en 5, maar die lezen we niet in zijn geheel. We lezen nu vers 1 tot en met 11. En hier spreekt het woord van God als volgt. Toen antwoordde Elifas de Temaniet en zei: zo wij een woord opnemen tegen u, zult gij verdrietig zijn. Nochtans, wie zal zich van woorden kunnen onthouden? Zie, gij, Job dus, gij hebt velen onderwezen en gij hebt slappe handen gesterkt. Uw woorden hebben de struikelende opgericht en de krommende knieën hebt gij vastgesteld. Maar nu komt het aan u en gij zijt verdrietig. Het raakt tot u en gij wordt beroerd. Was niet uw vreze God uw hoop en de oprechtheid van uw wegen uw verwachting? Gedenk toch, wie is de onschuldige die vergaan zou zijn? En waar zijn de oprechten verdelgd? Maar gelijk als ik gezien heb, die ondeugd ploegen en moeite zaaien, maaien dezelfde, van de adem Gods vergaan zij, en van het geblaas van zijn neus worden ze verdaan. Nu gaat een vergelijking maken tussen goddelozen en leeuwen. De brulling van de leeuw en de stem van de felle leeuw en de tanden van de jonge leeuwen worden verbroken. De oude leeuw vergaat omdat er geen roof is. En de jongen van een oudachtige leeuw worden verstrooid. Tot zover. De tekst van de prediking vinden wij in dit hoofdstuk Job 4, vers 5 tot en met 7. Ik lees de versen nog een keer voor. Daar zegt Elifas tegen Job: maar nu komt het aan u, aan uzelf, en gij zijt verdrietig. Het raakt tot u en gij wordt beroerd. Was niet uw vreze Gods uw hoop en de oprechtheid van uw wegen uw verwachting? Gedenk toch, wie is de onschuldige die vergaan zij? En waar zijn de oprechten verdelgd? Wij schrijven als thema boven de preek, ik zei het zojuist al even: maar ach, hoewel mijn ziel dit weet. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet. Een klacht die we vinden in Psalm 73 en die we ook wel bij dit gedeelte kunnen toepassen. Je kunt veel weten, maar ach, hoewel ik dit allemaal weet, toch komt de kracht en de vreugde en de troost ervan niet binnen. Drie gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste verlangen naar vroeger. Ten tweede verlangen naar verklaren. En in de derde plaats verlangen naar genade. Verlangen naar vroeger. Elifas die begint zijn toespraak door terug te kijken in vers 3 en 4. Job, hoe deed je dat vroeger? Was dat niet veel beter dan nu? Moet je niet zien terug te komen in de toestand waar je vroeger was? Ja, dat zou Job ook wel willen. Maar het is weg, verlangen naar vroeger. In de tweede plaats verlangen naar verklaren. Als Elifas zoekt naar een verklaring hoe het toch komt dat deze grote verandering in het leven van Job heeft plaatsgevonden, dan zegt hij in vers 6 en 7 een aantal dingen waarmee hij suggereert dat hij wel kan verklaren en begrijpen hoe die verandering gekomen is. Dus Elifas heeft een verlangen om te verklaren. En onze derde gedachte is een verlangen naar genade. Laten we denken hoe het toch komt dat Job die woorden in hoofdstuk 3 gesproken heeft. Verlangen naar genade. Laten wij vooraf uit Psalm 30 zingen, Psalm 30. Wij zingen vers 2 en 3. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. En ook vers 3, een ogenblik mogen ons doen beven, maar zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Psalm 30, laten wij vers 2 en 3 zingen. Gemeente, wij schrijven boven de preek van vanmiddag, maar ach, hoewel mijn ziel dit weet. Ik zou jou eens willen vragen, kijk eens nu vanmiddag terug op je leven. En denk eens aan geestelijke momenten, bijzondere momenten die je hopelijk hebt meegemaakt, die je kunt herinneren. Misschien denk je dan aan de eerste keer dat je aan het avondmaal mocht gaan. En wat voor enorme verandering en vreugde dat in je hart gegeven heeft. Misschien denk je aan die keer dat je die zekerheid van Gods vergeving in je hart voelde binnenstromen. Misschien denk je aan dat moment dat je voelde dat God zo dichtbij was. Of aan die preek dat het wel leek alsof het voor jou heel persoonlijk gezegd werd. Denk eens terug aan dat ogenblik. Dat je hart vol van vreugde was. Omdat je zeker wist dat je levensweg een helsweg is. Op weg naar de hemel. Ik kan me voorstellen dat je die momenten ook met vrienden, met je man of vrouw, of wie dan ook, dat je ze gedeeld hebt. Je vertelt erover. Misschien stroomde je hart wel over. En je kon er niet over zwijgen. En je was zo blij als je mensen daarvan mocht vertellen en erover kon getuigen. Dan heb ik daarna een tweede vraag. Hoe ging het daarna? Hoe is het nu? Ja, zeg je. Het is zo anders. Het is zo ingezonken. Het is zo dor van binnen. Ik ben zo lusteloos geworden. Zo dood. Het is allemaal zo flauw. Ja, ik heb in het verleden inderdaad, ik heb andere mensen aangespoord om te geloven en te vertrouwen op de belofte. En nu denk ik, doe ik het zelf wel eigenlijk. En ik hoor dat stemmetje van mensen om me heen, of misschien hoor ik ze wel hardop zeggen. Heb jij andere mensen opgeroepen om God te vertrouwen? Kijk eerst eens naar jezelf. Wie ben je zelf eigenlijk? Nou, zo'n gesprek, gemeente, vinden we hier in Job 4, tussen Elifas en Job. Het waren vrienden, ze kenden elkaar. Ze hadden veel meegemaakt. Elifas heeft de moeite genomen om zijn vriend op te zoeken, om een lange reis te maken. En hij zit daar. 7 dagen heeft hij daar gezeten. Maar hij heeft ook de woorden gehoord die Job in hoofdstuk 3 heeft uitgesproken. En hij wist hoe Job vroeger was. En hij was er misschien wel bij geweest dat Job andere mensen had aangespoord en bemoedigd en vertroost. Hij heeft het erover. Hij zegt het in vers 3 en 4. Zie, gij hebt velen onderwezen, Job. En gij hebt slappe handen gesterkt. Als mensen de moed lieten zakken, als ze hun kracht kwijtraakten, was jij daar. En je kreeg ze weer uit de put. Uw woorden hebben de struikelende opgericht. En de knikkende knieën hebt gij vastgesteld. Job, zo ken ik jou. Zo was jij vroeger. Maar, zegt hij in vers 5. Maar Job, nu komt het aan jouzelf. Nu moet je zelf meemaken wat andere mensen hebben meegemaakt. Toen schoot je hen te hulp. En nu ben je zelf verdrietig. Nu raakt het tot u. En je wordt er beroerd van. Hoe kan dat, Job? Als andere mensen in de zorgen zaten en verdriet hadden, dan kon je ze met een welgekozen woord helpen en troosten. En nu je zelf in zo'n situatie zit, nu lijkt het wel allemaal weg. Nu hoor ik hele andere dingen van jou. Ik heb die woorden van hoofdstuk 3 zojuist aangehoord. Job, wat is dat voor taal? Hoe kun je dat nu zeggen? Nu je bezittingen kwijt bent, nu lig je zelf geestelijk helemaal overhoop, Job. Wat is het anders dan vroeger? Elifas is de eerste van de drie vriendengemeenten die spreekt. En we zullen Als je dit boek verder leest, zul je bepaalde opbouw zien. Elifas spreekt, Bildad spreekt, Zofar. Job reageert tussendoor. En dan gaat het weer naar Elifas en dan Bildad en Zofar. Dus zo is dat boek opgebouwd. Hij is de eerste en persoonlijk vind ik ook wel de meest sympathieke van de drie vrienden. De meest wijze, misschien ook de oudste van de drie. En als je dit leest, dan proef je toch wel dat hij spreekt met een gunnend hart. Hij bedoelt het goed. Hij bedoelt het goed. Het zijn wel gekozen woorden, juiste woorden, maar op het verkeerde moment. Op het verkeerde moment. Soms is het ook wel lastig om nou precies, om nou precies iets te vinden van die woorden van de drie vrienden en zeker van Elifas. Want hij zegt niet zulke rare of verkeerde dingen hoor. Helemaal niet. Hij zegt hele goede dingen. Het is zelfs zo, als je iets verder kijkt naar hoofdstuk 5 vers 13. Dan zegt Elifas iets wat in stemmen door Paulus wordt aangehaald. God vangt de wijzen in hun arglistigheid, staat er in Job 5 vers 13. En Paulus die haalt dat aan in de Korinthebrief. 1 Korinthe 3 vers 19. Instemmend. Dus het zit niet fout op het niveau van de woorden. Maar de woorden en de plaats, dat botst. Dus wat Elifas hier zegt, gemeente, is toch niet gepast. Want Job, in hoofdstuk 3, Job klaagt helemaal niet dat hij zijn schapen kwijt is. En zijn ezelinnen en zijn ossen. En zijn huis. En zelfs nog niet eens horen we hem in hoofdstuk 3 klagen dat hij zijn vrouw of zijn kinderen kwijt is. Maar Job is zijn God kwijt. Hij is niet zijn spullen kwijtgeraakt, maar hij is zichzelf verloren. Hij komt daar terecht in een situatie wat men vroeger wel noemde geestelijke verlatingen. Nou, daar wil ik het graag vanmiddag over hebben. Geestelijke verlatingen. Wat is dat? Geestelijke verlating. Dat is de toestand van een gelovig iemand. Maar die het gevoel en de ervaring van Gods hulp en genade en aanwezigheid mist. Je voelt je van God verlaten en van zijn geest verlaten. En daarom geestelijke verlating. Kinderen, misschien heb je het wel eens meegemaakt. Hè? Er zijn misschien hier kinderen van, nou, laat ik zeggen, een jaar of 10 of zo, 11, 12. En je vader en moeder moeten een keer een avond weg. En ze hebben geen oppas kunnen krijgen. En ze vragen naar jou, wil jij vanavond oppassen? Ja, zeg je, natuurlijk, dat kan ik wel. Ik ben groot genoeg. Ik pas wel op vanavond. Oké. Dus je vader en moeder zijn weg. En dan zit je daar in dat lege huis. En je weet wel, ze komen terug. Ja, natuurlijk. Maar je voelt je wel verlaten. Je voelt je toch wel bang, onzeker. En diep van binnen weet je. Ik hoef niet bang te zijn dat ze nooit terugkomen. Natuurlijk, ze zijn een avondje weg en straks komen ze weer. Maar ik voel me zo verlaten. Nou, dat kunnen kinderen van God ook ervaren. Ze weten, die belofte van God is er. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Maar het gevoel en de ervaring is weg. Dat zien we hier bij Job gemeente. Hij is zo uitgeput, hè, door zijn ziekte. Door zijn verdriet. Door zijn jeuk. Hij moet zich krabben vanwege die jeuk. Het irriteert en het gaat dag en nacht door. En daardoor zit hij geestelijk gewoon helemaal aan de grond. Hij weet het wel, ja, waarlijk, echt waar. God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen, ja. Maar ach, zegt hij, maar ach, hoewel mijn ziel dit weet. Ik weet het allemaal wel, ik weet het wel, maar ik voel het niet. Ik weet het wel, maar ik ervaar het niet. Er zit de eerste belangrijke les in, gemeente, ook voor ons. Ons geloof is niet in een vacuüm, hè. Maar wat er in je, laat ik zeggen, in je gewone leven gebeurt, hè, dat raakt jouw geloof. En het is dus niet raar, het is niet apart. Wanneer je verdriet hebt of tegenslag, dat je geloof onder druk komt te staan. Als je ziek bent. Als je depressief bent. Als je een burn-out hebt. Dan kwijnt je geloof. Dan staat het onder druk. En dan zit je in de kerk en dan kun je je niet concentreren op de preek. Het gaat te snel. Je hebt je gedachten er niet bij. En je komt weer thuis en je hebt nog geen half woord gehoord. En je probeert te bidden. Maar het is allemaal zo gevoelloos. Het lukt niet. En je bent aan het Bijbel lezen en je leest al die bekende woorden en het glijdt zo weer weg. En vroeger had je die vreugde in God, maar het is weg, het is over. En je hoort jezelf bidden en je denkt, bah, wat een sleur. Wat een lege woorden. Het is allemaal zo, ja, ik weet het allemaal wel, wat er in de Bijbel staat, maar ik voel het niet. En ik kan wel bidden, maar het is van koper. En ga ik nog een stap verder, gemeente. Het kan ook gebeuren dat je leven, het loopt allemaal wel en er zijn geen bijzonderheden. En je hebt een goede baan en thuis gaat het allemaal wel. Er zijn geen grote zorgen, maar ook dan kun je je geestelijk verlaten voelen. Waarom? Waarom is het weg, denk je? Vroeger was ik er zo vol van. Maar ik voel me geestelijk tegenwoordig zo leeg. En ik heb die ervaring niet meer. Ik ben zo door. Waarom heeft God mij verlaten? Ik zoek zijn aangezicht. Maar ik vind hem niet. Vroeger kon ik het zingen. Ik lag en sliep gerust van zeeren trouwbewust. Tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij. Maar denk je, dat is al lang geleden dat ik dat gezongen heb. En als ik het zong, voelde ik weer niks. En dan kun je, onze eerste gedachte, dan kun je verlangen naar vroeger. Naar vroeger. Toen had ik dat wel. En je hoort de woorden van Elifas. Nu komt het aan u en ge zijt verdrietig. Nu raakt het tot u en ge wordt beroerd. Zou het wel echt zijn geweest vroeger? Of was het allemaal maar inbeelding? Was het niet even overdreven wat ik vroeger allemaal heb gezegd en gedacht? Heb ik mezelf niet voorbij gepraat met mijn grote woorden die ik had? Wat blijft er van over? Nou, gemeente, dat is dus, afronden bij onze eerste gedachte, dat is de situatie waar Elifas Job aantreft. Een man die vroeger geestelijke vreugde heeft gekend, maar het allemaal kwijt is geraakt. En hij treft iemand die met verlangen, maar misschien ook wel met teleurstellingen, misschien ook wel met bitterheid terugkijkt naar vroeger. Hoe hij toen God geprezen heeft. Hoe kon de stem en snaren feest hield met Gods blijde scharen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Maar het is voorbij, het was vroeger. Wat gaan we zeggen, gemeente? Tegen onszelf. Wat gaan we zeggen tegen andere mensen om ons heen? Die te kampen hebben met geestelijke verlatenheid, dorheid, duisternis. We gaan naar onze tweede gedachte. Verlangen naar verklaren. Elifas wil begrijpen. Onze eerste gedachte, verlangen naar vroeger. Dat geldt voor Job. Onze tweede gedachte geldt voor Elifas. Hij verlangt naar een verklaring. Ik wil dit doorgronden, zegt hij. Hij stelt dus ook zijn vragen. Job, wat gebeurt hier? En ik kom zelf met twee verklaringen. Twee verklaringen. Eerst heeft hij in vers 5 wat gezegd over het verschil van vroeger en nu. En dan gaat hij in vers 6 en vers 7 twee verklaringen geven. Vers 6, was niet uw vrezen Gods uw hoop? En de oprechtheid van uw wegen, uw verwachting. Hij zegt dus, vroeger vreesde je God en dat gaf jou hoop. Vroeger was je oprecht in je wegen en daarom had je verwachting. En het tweede wat hij zegt in vers 7. Gedenk toch, zegt hij, wie is de onschuldige die vergaan zou zijn en waar zijn de oprechten verdelgd? Heb je het ooit meegemaakt, Job, zegt hij, dat iemand die onschuldig is, toch vergaat? Heb je het ooit meegemaakt dat iemand die oprecht is door God verdelgd wordt, afgewezen? Een mooie belofte. We gaan over die verklaringen nadenken, gemeente. Twee verklaringen die jij geeft. Het valt mij trouwens op dat het geestelijke verklaringen zijn. Hij zoekt het meteen op het niveau van het geestelijke. Elifaz is wel een beetje snel. Te snel. Want er is veel meer dan het geestelijke alleen. Elifaz, zie je dan niet dat Job totaal ontwricht is? Dat deze man getraumatiseerd is, zouden wij zeggen. Dat hij depressief is. Kijk daar eens naar, Job, voordat je met je geestelijke verhaal, Elifaz, voor je met je geestelijke verhaal begint. Nou, die twee verklaringen die jij geeft. De eerste verklaring is dus deze. Was niet uw vrezen Gods, uw hoop en de oprechtheid van uw wegen, uw verwachting? Zo was het vroeger, Job. Nu is het veranderd. Nou, ja, Job, God verandert niet. Dus jij bent veranderd. God is dezelfde, maar er is bij jou iets onderweg fout gegaan. Dus het moet wel aan jou liggen. Het ligt nooit aan God. God is onveranderlijk. En God zegt, als je hem vreest, dan heb je hoop. Als je oprecht in je wegen bent, dan heb je verwachting. Als jij nu je hoop kwijt bent en je verwachting kwijt bent, nou blijkbaar is jouw vrezen Gods dan ook verdwenen. En is jouw oprechtheid weg. Job, het ligt aan jouzelf. Job, het is jouw schuld. De eerste verklaring die Elifaz geeft. Hij verpakt het in een vraag. Maar het komt wel hard aan. En heeft hij er nog een bij, gemeente, vers 7, een belofte. Hij zegt, Job, ik kan me zo voorstellen, gemeente, die gunnende man, hè, Elifaz. Hij denkt, ik ga naar Job toe en ik heb een belofte. Job, luister eens. God laat nooit oprechte mensen in de steek. Nooit. Nooit. Een belofte, prachtig. Maar het wordt een veroordeling. Want eigenlijk bedoelt hij, ja, God laat oprechte mensen nooit meer in de steek. Job, als ik jou nu zo recht naar de afgrond zie gaan, dan ben jij dus niet oprecht. Hij gebruikt de belofte van God en keert hem om in zijn tegendeel en maakt er een veroordeling van. Die eerste verklaring, gemeente, gaan wij dat ook wel eens doen? Nou, gelukkig doen we dat niet zo snel, toch? Als je iemand in de ellende en de zorgen ziet, als iemand zwaar depressief is, zeg je dan, nou, dat is allemaal je eigen schuld, hoor. Er zal vast wel iets ergs in jouw leven zijn gebeurd. Nou, je moet wel keihard zijn als je zo mensen in hun verdriet tegemoet treedt. Gelukkig doen wij dat niet zomaar. Al zeg ik er dit bij, gemeente, dat ieder van ons persoonlijk misschien wel een situatie kent, dat je zegt, eigenlijk weet ik wel waarom het geestelijk zo afgevlakt is. Omdat ik te makkelijk ben, omdat ik mijn zonden toelaat. Dat kan ik bijvoorbeeld niet voor iedereen van ons uitsluiten. Wees eerlijk naar jezelf, misschien is dat zo. Maar voor anderen zullen we dat hopelijk niet te snel zeggen. Die tweede verklaring, gemeente, die vraagt toch wel even onze aandacht. De belofte. Gedenk toch, Job. Is er ooit een onschuldige vergaan? Nee, toch? Zijn oprechte mensen ooit door God verdelgd? Nee, toch? Prachtige belofte. Maar nu naar onszelf, gemeente. Stel dat je iemand tegenkomt die zegt, ik kan niet meer geloven. Ik ben het kwijt. Het lukt mij niet meer. Het is zo ingezonken. Ik kan er niet meer bij. Ik denk dat wij allemaal, hè, ik zelf ook en misschien broeders wij in huis bezoeken ook wel, de neiging hebben om dan toch te gaan reageren en te zeggen, ja, maar je moet geloven. Je moet geloven. Misschien dat onze evangelische broeders en zusters Eerder zullen zeggen, ja, maar dan ben je demonisch belast. Je hebt bevrijdingspastoraat nodig. Daar komt het van. Maar reformatorische mensen zeggen, nou ja, het is gebrek aan geloof. Het is ongeloof. Kijk nou eens naar al die prachtige beloften van God in de Bijbel. Je hoeft ze alleen maar te geloven. Ja, ja, en als je dat niet doet, ja dan... We lijken opeens toch wel op Elifas. We pakken de belofte van God. En we zeggen tegen iemand in nood. Geloof ze. En als je het niet doet, ja, dat is toch je eigen schuld, hè. Ongeloof. Ongeloof. Misschien dat wij hier wat voorzichtiger moeten zijn, gemeente. En niet willen verklaren. Niet willen verklaren. Misschien moeten we wat sneller stoppen. Om een oorzaak of een reden of een aanleiding te zoeken. Waarom zijn mensen soms in geestelijke verlatenheid? Ik heb gezegd, soms kun je het al direct zien aan de omstandigheden. Als mensen door een moeilijke periode gaan, lichamelijk veel te lijden hebben. Psychisch veel te lijden hebben. Dan kijken we er toch niet raar van op als ook het geestelijke daaronder onder lijdt, onder gebukt gaat. Maar soms als dat niet zo is en het voor de wind lijkt te gaan, moeten wij zoeken naar een verklaring. Volgens mij hoeft dat helemaal niet. God gaat soms een weg met ons, met andere mensen van geestelijke verlatenheid. En dat wij niet weten waarom. Waarom was het vroeger zo voor rijken? En waarom is het nu soms zo stil, zo donker, zo moeilijk? We weten het lang niet altijd. We weten het lang niet altijd. Dus accepteer dat. Als mensen klagen over ingezonkenheid en duisternis, laten we niet in de valkuil van Elifas stappen en te gaan zoeken naar een verklaring. Kinderen, een voorbeeldje voor jullie. Stel je voor, hè, dat je aan het spelen bent met je vriendje en er gebeurt opeens wat vervelend. Hè. Je vriendje valt of zo, of er komt een fiets aan en die botst tegen jouw vriendje aan en hij heeft zoveel pijn. Wat doe je dan? Ga je er dan naast zitten en ga je dan, nou ja, verklaren hoe dat allemaal kwam? Ja, dat kwam door die fiets, joh. Ik zag hem al aankomen en toen gebeurde er dit en toen ging... Daar heeft je vriendje helemaal geen behoefte aan. Hij heeft pijn, hij heeft verdriet. Hij wil niet jouw verklaring en jouw uitleg van de gebeurtenissen horen. Hij wil dat je hem troost. Troost. Elifas wil troosten, gemeente, maar hij schiet door naar verklaren. Hij wil het duiden, hij wil het begrijpen, hij wil het analyseren en interpreteren. Maar Elifas, waarom troost je niet? En Job, gemeente, in al zijn verdriet, hè, dat is toch ook wel de kracht van Job geweest. Dat hij het van de hand wijst, dat hij zegt later, Elifas, ik ga niet mee in jouw verklaring. Ik ga niet mee in jouw oorzaken en redenen. Ik weiger om het te accepteren, dat het wel aan mij zal liggen. Dat is toch wel een teken van de geloofskracht van Job. Want heel vaak, gemeente, zien we dat wij zelf in zo'n situatie meegaan. Als mensen zeggen, ja, het zal wel komen door de zonde. Ja, denk je, ja. Ik ben een zondaar, ik voel me een zondaar. Het zal wel waar zijn, het komt door mijn eigen zonde, het is mijn eigen schuld. We vinden daarvan een voorbeeld bij de weduwe van Zarfat in 1 Koningen 17. Haar kind was gestorven, haar enige jongen. Hij zat met het dode lichaam van de jongen op schoot. En Elia kwam binnen en ze zegt, Elia, heb jij aan jouw God verteld dat ik een zondaar ben en is mij daarom dit overkomen? Dus ook zij zoekt in haar ellende toch een oorzaak bij zichzelf in haar zondigheid. Maar daar moeten we niet in meegaan. Soms en vaak weten wij het niet waarom God deze weg met ons gaat. En laten we stoppen met verklaren en analyseren en redenen en oorzaken aan te voeren. Maar erbij gaan zitten en vertroosten. We gaan naar onze derde gedachte. Verlangen naar genade. Gemeente, want Elifas, hè, met al zijn goede bedoelingen, daar gaan we dan toch maar vanuit. en in zijn verlangen om te troosten ziet één ding bij Job over het hoofd. Eén ding ziet hij niet, helaas. Wat niet? Als je hoofdstuk 3 doorleest, we hebben een aantal weken geleden bij vers 25 stilgestaan, maar hè, als je dat hoofdstuk doorleest, dan klinkt toch op de bodem van deze klacht een verlangen naar genade. Dat is dus onze derde gedachte. Verlangen naar vroeger hebben we gezien, de eerste gedachte. Verlangen om te verklaren, onze tweede gedachte. En nu verlangen naar genade. Job verlangt naar genade. Job verlangt naar God. Als een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Hij verlangt naar genade. In zijn grote klacht, in zijn diepste nood. Niet dat hij zijn huis kwijt is. Zijn vee, zijn bezit, zijn gezondheid. Maar God. Waar is God? Waar is God, roept Job uit in hoofdstuk 3. Ik verlang naar God. Ik verlang naar zijn ervaring. Naar zijn aanwezigheid. Ik verlang het om te ervaren. Ik verlang naar genade. Dat had Elifaz er niet in gehoord. En toch, gemeente, is dat heel belangrijk. Er zijn mensen die God kwijt zijn, die zonder God leven, maar God niet missen. Die mensen zijn er heel veel in deze wereld. Zonder God in de wereld, Efeze 2. Maar ze missen hem niet. Ze kunnen wel zonder. Dat kan buiten de kerk, dat kan ook binnen de kerk, hè. Dan ben je wel kerkelijk, maar zonder God en je mist hem niet. Er zijn ook mensen die God missen en die daaraan lijden. Die daaraan lijden. Bij wie het pijn doet als God op afstand is. Als God ver weg is. Als ze God niet ontdekken. Als ze God niet ontmoeten. En voor het oog lijkt dat hetzelfde, hè, mensen zonder God. Maar een deel van die mensen mist hem niet en een deel van die mensen mist hem wel. En die hebben verlangen naar genade. Nou, gemeente, dat is het verschil. En dan geldt, verlangen naar genade is al genade. Dat moet je onthouden. Verlangen naar genade is al genade. Dat gemis, gemeente, dat gevoel dat je God mist, dat je hem kwijt bent, en dat je hem zou willen vinden, weer vinden, opnieuw ontmoeten, of misschien voor je idee wel de eerste keer in je leven. Je verlangt naar genade. Dat verlangen naar genade is al genade. Ja, zeg je maar. Dominee, ik heb helemaal geen geloof. Ik heb het niet. Ik mis het. Ik vind het verschrikkelijk om te zeggen. Ik schaam me er eigenlijk voor dat ik dat in een kerk moet zeggen. Maar ik heb geen geloof. Ik stel mijn vertrouwen niet op Christus. Ja, maar dat ene zinnetje, hè, dat je er zelf bij zegt. Dat je dat verschrikkelijk vindt om te zeggen. Dat het je pijn doet om te belijden. Ik heb geen geloof. Waar komt dat vandaan? Dat is de genade van God. Ik heb in de voorbereiding voor deze preek gelezen in een boek van twee oude schrijvers, Voetjes en Hoornbeek. En die hebben geschreven over geestelijke verlatingen. En Hoornbeek die zegt op een gegeven moment, als hij verwijst naar die tekst uit Markus 9, waar die vader van die maanzieke knaap is. En dan zegt hij, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ik denk dat we allemaal die tekst wel kennen. En dan zegt Hoornbeek, als je nu mag zeggen, geldt voor ons allemaal vanmiddag. Als je nu mag zeggen, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Dan mag je ook zeggen, ik heb geloof. Dan heb je toch geloof. Heb je toch genade? Want waar anders komt die roep vandaan? Kom mijn ongelovigheid te hulp. Ja, zeg je maar, Ik ben een zondig mens. Kan God mij wel vergeven? Als God echt ziet wie ik ben, kan hij mijn zonde wel vergeven? Ja, natuurlijk kan hij dat. Kijk naar al die andere mensen, nu en vroeger. Al die duizenden, al die miljoenen mensen die door God gered zijn en behouden zijn. Waren dat dan geen zondaren? Waren dat mensen zonder zonde? Nee, er waren ook zondaren. Grote zondaren. Zeer grote zondaren soms. God heeft ze vergeven. Zou God dan geen vergeving hebben voor jou? Er staat in de Bijbel, waar de zonde meerder is geworden, Romeinen 5, daar is de genade nog meer geworden. Ja, zeg je maar, ik heb van die grote, van die grove zonde gedaan. Van die vuile zonde. Dat zal waar zijn. Ik zal het niet ontkennen. Het is niet nodig om jouw zonde te kleineren. Maar Gods genade is veel groter. Gods genade is veel groter. Hoornbeek schrijft, ik noem het maar, ik geef het maar door. Hij zegt, jouw zonden, hoe groot ze ook zijn een vonkje in de zee. Zou dat ene vonkje die zee laten verdampen en opdrogen? Nee, natuurlijk niet. Dat vonkje verdwijnt in de oceaan van Gods liefde. Jouw zonden kunnen jou niet bij God vandaan houden. Ja, maar ik ben zo dubbelhartig. Ik ben zo oneerlijk. Soms meen ik het wel, denk ik. Maar soms ook niet. Ik vind mezelf iemand met misschien wel een fraaie buitenkant. Maar die binnenkant van mij. Ik zit hier wel vanmiddag vroom in de kerk. Maar ik zou me schamen als de mensen wisten wat er van binnen in mij omgaat. Nou, dan heb ik een vraag. Wil je zo blijven of wil je daarvan worden verlost? Leid je aan jouw dubbelhartigheid? Aan je geveinsdheid? Er is geen duidelijker bewijs van oprechtheid dan een afkeer van geveinsdheid. Als je er afkeer van hebt, ben je daarin toch oprecht? Ja, maar Ik vraag me af of ik God wel lief heb. Die vraag kan ook bovenkomen. Bij mensen die geestelijke verlatingen ondervinden. Heb ik God wel lief? Kan dat wel, met zo'n koud en ongevoelig hart als dat ik heb? Ik ben zo liefdeloos. Ja, maar als er nou geen liefde is tot God, wat is er dan? Dan haat je God. En dan hoop ik dat je op dit moment tegen jezelf zegt, nee, dat niet. Nee, nee, ik haat hem niet, zeker niet. Dat zou verschrikkelijk zijn als ik God zou haten. Nou, die schrik, waar komt dat vandaan? Uit liefde voor God. Het is er wel, toch wel, diep van binnen. Ja, maar ik kan niet stoppen met zondigen. Ik kan er niet mee stoppen, het gaat maar door. Telkens weer, onophoudelijk en soms dezelfde. Taaie, hardnekkige zonde. Nog een keer uit dat boek dat ik noemde. Hoornbeek, en hij zelf verwijst weer naar de kerkvader Hieronymus. Die gezegd heeft, ik ben niet gestopt met zondigen. Maar ik ben begonnen om te willen stoppen met zondigen. Ik ben niet gestopt met zondigen. Maar ik ben wel begonnen om te willen stoppen met zondigen. Nou, dat is de vraag aan ons. Zou je willen geloven? Zou je willen geloven? Zou je God willen liefhebben? Zou je vergeving willen hebben? Zou je oprecht willen zijn? Zou je willen stoppen met zondigen? Zou je eerlijk willen zijn? Nou gemeente, dan is God zo groot in zijn genade, zo ruim, dat hij dat willen accepteert alsof het al die daad zelf is. Willen is voor God genoeg. Willen is genoeg. Wij kunnen zoveel niet. We zijn maar onmachtige mensen. We zijn zo gebrekkig. Willen is voor God genoeg. Laat hem het werk doen. Laat zijn geest het werk doen. Laat zijn kracht doen wat wij niet kunnen. God vraagt niet dat je je hele leven verandert. God vraagt niet dat je de perfecte gelovige wordt. De ideale kerkmens. God vraagt, wil je geloven? Wil je vergeving? Zou je heilig voor God willen zijn? Zou je dat willen? Een leven waar je niet meer hoeft te zondigen? Zou je dat willen? Een leven waar liefde tot God vanzelf zou gaan? Zou je het willen? Het is voor God genoeg. Verlangen naar genade. Weer dat zinnetje gemeend. Verlangen naar genade is al genade. En dat verlangen naar genade komt alleen maar voor in mensen die al door God vernieuwd zijn. Door mensen die hij uitverkoren heeft. Door mensen die hij van eeuwigheid vasthoudt. Alleen maar in mensen die hij tot in alle eeuwigheid vasthoudt. Geestelijke verlatingen. Een besef van Gods afwezigheid is een teken van zijn aanwezigheid. Als je God mist, als je verlangt naar zijn aanwezigheid, is God al bij je. Voordat wij hem gingen zoeken, zocht hij ons. Daar begint het mee. En zo gemeente, gaan we nog een keer terug naar die belofte van Elifas in vers 7. Gedenk toch, zegt hij. Job, let erop. Een mooie belofte. Wie is de onschuldige die vergaan zou zijn? En waar zijn de oprechten verdeeld? Een belofte gemeente die wij toch als een belofte mogen lezen en mogen ontvangen. Als dat verlangen in jouw hart is. Als je zou willen geloven, willen liefhebben, willen vertrouwen, willen leven voor Gods aangezicht. Dan is dat oprechtheid in jouw hart die God zelf daarin gelegd heeft. En dan belooft God het. Waar zijn die oprechten verdelgd? Wijs er één aan die oprecht verlangd heeft naar de genade van God en verloren is gegaan. Ze bestaan niet, ze zijn er niet, nooit geweest en ze zullen er ook nooit zijn, gemeente. Nooit. Waar zijn de oprechten verdelgd? Wanneer is het ooit gebeurd dat zo iemand toch uit die hand van God gevallen is? Ze zijn er niet. Een belofte. Een belofte voor mensen. Ook onder ons. Die misschien te maken hebben met geestelijke verlatenheid. Met geestelijke dorheid. Ingezonkenheid. Mensen die verlangen naar genade. Waarom laat God dat in jouw leven toe? Waarom laat hij dat gebeuren? Ik weet het niet. Ik weet het niet. En zelf weet je het misschien ook helemaal niet. Waarom moet mij dit overkomen? Waarom is het zo donker in mijn leven? Ik weet het niet, gemeente, maar dit weet ik wel. Dat in deze situatie en in die geestelijke verlatenheid er een moment komt dat er een einde aan komt. Net als dat kind dat thuis aan het oppassen is. Er komt een moment dat papa en mama weer thuis komen. Er komt een moment dat God terugkeert. Er komt een moment dat het voorbij zal zijn. Die verlatenheid, die leegte, die dorheid, die duisternis. Er komt een moment dat God alles met zichzelf zal vervullen. Want nooit is het gebeurd dat iemand die hem oprecht zoekt, dat iemand die verlangt naar genade, geen genade krijgen zou. Dit is de belofte van God die hij nu aan u en aan jou meegeeft. Hij houdt jou vast. Hij zal niet laten varen het werk dat zijn hand begon. Hij die dat goede in uw leven begonnen is, zal het ook voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Amen. Wij zingen daarvan uit Psalm 103, vers 5 en vers 6. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Zo hoog zijn troon mag boven de aarde wezen, zo groot ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Wij zingen vers 5 en 6 van Psalm 103. Laten wij danken en bidden. Trouwe God, u houdt altijd vast aan uw eigen liefde. Ons geloof en onze hoop en onze liefde kunnen sterk zijn of zwak zijn of bijna uitgedoofd, onwaarneembaar. Maar uw liefde is er altijd. Vast en zeker, onwrikbaar. Als de bergen. En we danken u, Heere, dat wij u niet hoeven uit te kiezen, maar dat u ons hebt uitverkoren. En dat wij u mogen liefhebben, omdat u ons eerst hebt liefgehad. We danken u, Heere, dat u zelf ons verandert. Van mensen die van nature geneigd zijn om u en de naaste te haten. Tot mensen die verlangen om God te kennen. En hem te ontmoeten. En te delen in zijn aanwezigheid. En zijn genade, Heere. Als er dan verlangen in ons hart mag zijn naar genade. Dan danken wij u voor die genade. We bidden voor degene in ons midden. Voor wie het leven zwaar en moeilijk is. Lichamelijk. Psychisch. En dan vaak ook geestelijk. Wees bij hen, Heere. En we weten dat u ook dan bij hen bent. Dat het niet afhangt van onze inspanningen. Van onze prestaties. Maar van uw genade. Geef, Heere. Dat wij daarna verlangen. Dat wij willen geloven. Dat we heilig willen zijn. Dat we zouden willen stoppen met zondigen. Al lukt het ons niet. Dank u, Heere. Dat u zulke gebrekkige mensen als wij zijn, toch aanvaardt. U weet wat van uw maaksel is te wachten, hoe zwak van moed wij zijn, hoe klein van krachten, dat we stof van jongs af zijn geweest, en toch de voorwerpen van uw eeuwige liefde. We bidden ook voor diegene, Heere, die God miste zonder hem te missen. Wees met hen die zonder God zijn, en het wel prima vinden. Leg ook uw genade in hun harten. Verander hen, opdat zij u gaan zoeken en zien wat ze missen. Zo mochten wij vandaag bijeen zijn. We danken u voor alles wat u ons gegeven hebt. Wees bij ons in de week die voor ons ligt. En breng ons volgende week weer samen in uw huis. We bidden en we danken u dit in Jezus' naam. Amen. Laten wij zingen nog een keer uit Psalm 103, vers 7 en vers 9. Geen vader sloeg met grote mededogen, op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer, op ieder die hem vreest. En ook vers 9, maar Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Vers 7 en 9 uit Psalm 103 vormen onze slotzang. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.